Hey hey, welkom bij Oploscafé.
Het grote verschil met Oploscafé is dat Oploscafé er is voor de ondernemer die daar komt.
Hey, dus welkom bij Oploscafé, de podcast. Want ja, dit is de podcast van het Oploscafé. Welkom bij de Oploscafé podcast, waar we ondernemers samenbrengen om te leren, te groeien en te inspireren. Vandaag hebben we Jos Bergmans bij ons, de oprichter van Studio 47. Laten we eerst maar eens iets te weten komen over jou, Jos. Vertel eens over jezelf en over Studio 47.
Hallo, goedemorgen bij Oploscafé. Mijn naam, die zei we al eens al, ik ben Jos Bergmans. Limburgse achtergrond. Hoe zal ik het beginnen? Ergens in 1989 dacht ik terug naar een academie te gaan en daar lang de vijfjarige opleiding te gaan doen voor grafisch ontwerp. En gezien het een tweede kansopleiding was, dacht ik, goh, laat ik maar alles tegelijkertijd beetnemen. Dat heet, destijds was dat nog illustratie, publiciteit en typografie. Ik heb die studie afgerond. Sterker nog, een heel mooi verhaal. Ik eindigde met met mijn eindwerk en de jury die wilde mij niet laten doorgaan. Ondanks dat liep er iemand op een tentoonstelling rond van die eindwerken. En twee maanden later kreeg ik een mooie uitnodiging, want mijn eindwerk had een prijs gewonnen in Londen. European Design Prize Londen. We waren vertrokken voor een goed verhaal. Een goed verhaal had ik eerst in de instantie... Als junior ben begonnen bij een verpakkingsbedrijf, daar alle klappen van de zweep heb leren kennen op het gebied van drukwerk. Wat voor mij nu nog altijd een hele stevige achtergrond geeft in mijn verhaal. Een verhaal dat natuurlijk voor het internettijdperk is begonnen. Ja. Wij moesten nog met Repro Blue en alle films nakijken in mijn tijd. Dat is nu iets wat heel veel mensen nog niet meer kennen. Dus wat dat aangaat, heb ik daarnaast ook een hele stevige papierachtergrond. Want dat is ook tijdens mijn academie eigenlijk begonnen. Ik moest mijn eigen studies betalen en ik werkte dus bij een papierophaaldienst. Dat heet 's nachts 25 ton papier gaan ophalen van de verkeerd gedrukte kranten of de inloop van de kranten bij de Limburger.
Is dat Belang van Limburg?
Nee, dat was een Nederlandse krant, want ik ben half Nederlander, half Belg.
Oké.
Okay. Mijn vader komt uit Maastricht en mijn moeder van net over de grens, Tilse Stockholm. Dus ik ging s'nachts om 4 uur, 5 uur stond ik klaar, s'morgens, om met karretjes, toen nog in de tijd, want de Nederlandse Limburger zat toen nog in het centrum van Maastricht, begot. Met klein karretjes moesten wij in totaal 25 ton papier iedere morgen naar binnen de vrachtwagen inrijden. Kun je je voorstellen, ik was toen een beetje, ik zag er toen een beetje uit, gelijk Superman of de Nulk. Het is mooi dat je het wilt zien. Vol schrammen. Maar goed, wij gingen ook papier ophalen bij de macro, bij drukkers. En hoe zal ik het zeggen, de geur van de inkt, de geur van het papier. Samen met de opleiding, die hebben mij dat toen, hoe zal ik het zeggen, ik ben verslaafd geraakt en 28 jaar later staan we hier nog.
Dus je bent naar de academie gegaan, je hebt in Londen een prijs gewonnen.
Ja.
Ondertussen, terwijl je aan de academie bezig werd, heb je papier opgehaald.
Ja.
Je bent bij een verpakkingsbedrijf gaan werken.
Ja.
Dan ben je van dat verpakkingsbedrijf toen direct als zelfstandige begonnen?
Nee. Vanuit het verpakkingsbedrijf, dat trouwens een onderdeel was van de VBGO groep. Wij maakten verpakkingen voor Kruidvat, HEMA. Uh-huh. Dus daar deed ik vooral de verzorgingsproducten. Maar ik mocht nog niet aan de tekentafel, ik was de junior. Ik moest vooral op pad richting de drukkers. Al het gecombineerd drukwerk, want dat was toen in die tijd nogal een complexe situatie, verpakking. En daar heb ik dan de klappen van de zweep van de drukindustrie leren kennen. Van daaruit werd ik opgepikt bij het ABP, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, in Heerlen. Een overheidsinstantie die bezig waren met een zeer grote huisstijloperatie. Uh-huh. het logo moest verfrist worden. We spreken daar 1996. Net het begin van het internettijdperk. Een groot bedrijf als een overheidsinstantie moest daar klaar voor zijn. Ik praat hier over we hebben daar 4 jaar aan hard aan gewerkt. Dat was een huisstijlhandboek. Niet meer gekend deze tijden. 300 pagina's dik. Ik heb het hier nog liggen.
4 jaar aan 1 branding. All right.
4 jaar aan 1 branding, absoluut.
Different times.
4 bureaus bij ontwikkeld. Ja, niet vergeten. ABP, daar staat de koningin, of nu de koning, zijn pensioen. De Nederlandse koning dan. Dat ging in die tijd over formulierontwerp. Dat ging over huisstijlontwerp tot de kranten. Die hadden kranten, die hadden hypotheekgroepen. Die hadden, dat was een zeer grote groep. Daar heb ik dus echt de klappen van de zweep leren kennen op gebied van ontwerp. Mm-hmm. Ik werd verwend met de groten van van Nederland, waar dat ik lessen kreeg om nog de kranten te leren maken. Waaronder bijvoorbeeld Piet Gerards. Daar heb ik, werd ik ondergestoken in zijn studio, waar dat ik met 1 lettertype een krant moest maken. Want die man die was zelfdidact, maar een zeer sterke ontwerper. Hij doet nu wel geen ontwerp meer, maar dat wordt nog wel verder gezet. In Amsterdam, door iemand. In ieder geval was dat mijn basis. Van daaruit ben ik opgepikt geweest door een bureau in Maastricht. Pilet en Hamers, die wilden me heel graag als hoofdstudio. Want die waren verwikkeld in de uitbreiding van de luchthaven in Maastricht. Maastricht Airport, Maastricht Aken. Jammer genoeg is dat toen niet doorgegaan, die uitbreiding. En is het bureau daar ook mee ter ziele gegaan. Okay. Maar goed, ook een lering. Hè? Van daaruit kwam ik ineens op een gegeven moment een andere liefde in mijn leven tegen. Een liefde die mij deed verhuizen naar het Antwerpse. En een samenwerking vond ik een hele leuke, uitdagende baan in Rotterdam.
Oké. Okay. Van Maastricht naar Antwerpen om dan in Rotterdam te gaan werken, dat is mooi.
Naar Antwerpen, dat was al een hele grote stap, maar die Maas nu vergeten, dat was toch nog wat anders. Hè? Dus ik dacht op mijn eigen, ik ga toch maar langs die Maas blijven werken. En ik vond een heel mooi reclamebureau met uitzicht op de Maas. Maar dan wel in een hele grote stad, en dat was Rotterdam. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar de mooiste jaren gehad, dankzij de eigenaar Bob, die ik nog altijd heel dankbaar ben dat ik daar ben mogen beginnen. Als jonkie komende uit een, zoals ze daar in het noorden zeggen, komende uit een dorp, Maastricht. Maastrichtenaar, al zal dat niet graag horen, maar goed. Rotterdam is toch nog even wat anders. Ik heb daar de mooiste jaren, creatieve jaren meegemaakt. Ik was daar artistiek directeur. Waar dat ik bijvoorbeeld een van de voorgangers van het North Sea Jazz Festival het logo heb mogen ontwerpen. Dat heette toen het Worldport Jazz Festival. Mm-hmm. Heb ik 3 jaar lang hebben we daar mogen sleutelen. Heel Rotterdam hing vol met vlaggen. Trams werden aangekleed, bushokjes. Ja, hoe zal ik platweg zeggen? Een stijve van hier tot Tokio. dat was natuurlijk wel een heel mooi verhaal. Jammer genoeg, de 2 vliegtuigen in Amerika noopten de baas en ook, hoe zal ik het zeggen, een andere weg in te slaan. Een weg niet meer bij mij horende, want ik zat daar vooral voor het corporate verhaal. Ik werkte voor Stad Rotterdam Verzekeringen en dat soort gein. En het is met dat project, Stad Rotterdam Verzekeringen, waardoor dat ik nog nader in contact kwam met de papierindustrie. Daar is Arjo Wiggins. Ondertussen een huis gekocht in Antwerpen. Hoe gaat dat? Ik moest beslissingen nemen. En na wat, hoe zal ik het zeggen, onderhandelen, heeft Arjo Wiggins mij met vlag en wimpel en een rode loper binnengehaald. als zijnde Benelux, projectmanager Benelux, voor het verspreiden van de papier Bijbel van Arjo Wiggens. De mooiste papiersoorten waar ik mee verwend werd, mocht ik dan ineens overal gaan brengen met een verhaal.
En zo'n papierbijbel, dat is ja, een boek met al het papier dat zij hebben.
Daar is het uiteindelijk naartoe gegroeid. Maar in het begin, omdat ik ook nog artistiek directeur was geweest in een reclamebureau, hadden ze mij ook ondergestoken in Parijs om mee te mogen denken, af en toe, aan de papiercollecties die er kwamen. En dat was, die hadden geld, dus daar zat ook wel heel veel power achter. De grote bureaus van Parijs die daaraan mee mochten werken, waar dat ik heel veel van geleerd heb. Dus die papiercollecties, die werden met veel zorg ontworpen. Daar werden kleurmensen bijgehaald, zoals Lieden bij Edelkoort. De grote bureaus bij betrokken, die zelfs een designontwerper, Galliano, die daarmee over mocht nadenken van hoe dat in de markt moest gezet worden. Dat waren zo ook de gouden tijden nog van de papierindustrie, moet ik wel zeggen. Dan praat ik over 2002, 2003, dat ik daar ben begonnen.
20 jaar geleden.
Ja, toen nog half Frans, half Engels bedrijf. Dus ik zat regelmatig in Parijs, regelmatig in Londen. Basingstoke. Waar dat ik alles heb leren kennen over papier maken. En hoe dat je papier in de markt moet zetten. Ook hele mooie projecten mogen begeleiden. Waaronder één, de mooiste ooit, was een project voor Shell. 250-jarig bestaan van Shell. Dat uiteindelijk resulteerde... Ja, hoor het maar goed in de papiermensen. 750 ton papier in één keer verkocht. Dat zijn 50 grote vrachtwagens.
Hey.
Ja,
dat is,
een zeer wonderlijk project. Ik vergeet het nooit. We moesten een presentatie maken voor alle grote bazen van Parijs. Want ja, ik doe dat niet alleen, ik zei wij. Want dat is zoiets, zo'n project, dat doet je het uiteraard niet alleen. Mm-hmm. Met een hele hoop mensen bij betrokken. Ten eerste een ontwerpster uit Amsterdam, die ik nog altijd een warm hart toebreng. Dat is, ik weet niet meer hoe ze heet, maar het is Marieze Knechtmans. Verdorie, Marieze Knechtmans. Die mij een keer belde en zei van, goh Joost, je moet langskomen. We hebben een fantastisch project. We mogen een boek gaan maken voor 250 jaar bestaan van Shell. Kom een keer langs om te kijken welke papiersoorten dat we daarin kunnen steken. Want ondertussen had ik al een heel mooi project gedaan voor Tommy Hilfiger. Dankzij een bureau in Maastricht. Caramel noemt dat bureau. Waar dat 12 papiersoorten in verwerkt werden. Dus ik had ondertussen wel een
in één boek.
Alsjeblieft?
In één boek.
In één boek.
Ja. Oké. Okay.
Ja. En dan, daarna kwam dat hele mooie project met Marieze. Ik kreeg mijn baas zo gek destijds bij Arjo om een echt testexemplaar te laten drukken op papier. Op ons papier. Een nieuw papiersoort. En al gauw werd de eerste 250 ton verkocht. Het boek liep zo hard dat er een aantal vertalingen volgden en uiteindelijk 750 ton verkocht werd. Gedrukt door Wilco in Amersfoort, vergeet ik nooit. Op een gegeven moment werd ik gebeld door de binderij. Die zei, je moet eens langskomen, zei die, want wat dat je hier gaat zien, gaat je nooit meer zien. Ze hadden alle loodsen leeg moeten maken om die boeken ze waren gedrukt. Die moest dan ook in stok gezet worden, want daar kwam nog een cd in, daar kwam nog van alles in. Daar een verpakking in gezet worden. Ik zeg, zo een grote loods vol met uw papier, met allemaal boeken. Tja, zeer bijzonder. En terug te komen op die presentatie in Parijs, met een grote baas zei, de volgende vraag natuurlijk. Wanneer verkoop je nog eens zoveel papier? En mijn slimme antwoord was, ja, als Shell 500 jaar wordt.
Daar zijn we nog niet, maar daar, je hebt precies wel, als ik dat zo hoor, door ja, doorheen de jaren een heel groot netwerk opgebouwd, hè?
Ik heb een heel groot netwerk opgebouwd. Ik heb heel veel grote bureaus zien komen, maar helaas ook zien gaan. Ik heb heel de industrie, de grafische industrie, heel erg zien veranderen. In positieve en negatieve zin. Mm-hmm. Ik heb heel veel bedrijven zien veranderen, qua constructie, qua nadenken, marketingwijs ook natuurlijk heel veel zien veranderen.
Ja, als je van voor het internet tot nu kunt kijken, ja. Dan zijn daar, wat zijn zo de grootste veranderingen dat je daarin hebt gezien? Want ik kan me voorstellen, ja, als je nu spreekt over 750 ton papier, om 250 jaar van een van de grotere bedrijven van deze wereld te vieren, dan kan ik me nog voorstellen dat ze een boek willen maken. Maar papier wordt toch veel minder gebruikt in marketing.
Ja, er is een hele tendens, daar heb je helemaal gelijk, Wannes. Er is een hele tendens gebeurd, een heel verhaal. En ik kan me nog goed herinneren, de laatste paar jaar dat ik bij Arjo Wiggins werkte, zat ik in de recycling. Recycling was toen een hot item. Men vergeet nog altijd heel vaak. En ik gebruik dit kanaal er nogmaals om daar eens op te duiden. Papier is nog altijd een van de weinige middelen die je tot 7 keren kunt recyclen. Desalniettendanks heeft geen enkele regering, geen enkele politieker papier eigenlijk ingeschakeld om CO2 te verminderen, nog om te recyclen. Het is een heel straf verhaal en ik vind het nog altijd bijzonder dat dat niet wordt opgepikt. Sterker nog, men gaat maar steeds meer digitaliseren. Oké, ik begrijp het aan één kant dat de wereld digitaler wordt, maar men vergeet heel vaak dat de informatie die tot de kanalen komen, alle social media, alle internetkanalen, mm-hmm. ook heel veel energie verbruikt. Energie die we niet kunnen recyclen. Ik heb aan de basis gestaan dat FSC destijds in de papierindustrie begon zich te, hoe zal ik het zeggen, niet te moeien, maar daar een middel van te maken.
Wat is FSC?
FSC Forest Steward Councilship, die zitten ook in Brussel. FSC is eigenlijk begonnen vanuit de houtindustrie, ervoor te zorgen dat onze meubels in de tuin niet meer van hardhout, illegaal hardhout werd gemaakt. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Mm-hmm. Eigenlijk gecertificeerde bossen te kweken. Maar de papierindustrie was al heel lang bezig, eigenlijk vanuit de Nordic countries met één boom. Van iedere boom die er gekapt werd, twee nieuwe te planten. Dus eigenlijk is papier nog altijd een heel mooi verhaal. Alleen ja, door die digitalisering en doordat heel veel grote bedrijven zijn gaan roepen, en ik maak me daar nog altijd kwaad over als ik het hoor soms, nu weer, en ik ga niet meer doen, maar er is weer een heel groot bedrijf die zegt, weg met die folders, we bekijken dat wel op onze mobiele telefoon, die reclameboekjes. Ik denk, zo milieuvriendelijk is dat helemaal niet. En het is laagje en apenkool dat die bladen zo milieuonvriendelijk zijn. Daar werden zelfs geen bomen voor gekapt.
Ja, maar ja, er zijn zo verschillende redenen waarom dat mensen iets wel of niet vervuilend vinden. En een van die dingen is, als je het niet ziet, ja, het is te abstract en te... Ja, mensen weten dat niet, hè.
Nee, en dat is ook het grootste wat ik heb zien veranderen. Hè. En dat door de hele keten toe. Ik heb de mediamix, de marketingmix van de grote klanten, van de overheden, tot nu nog altijd zien veranderen. Dat heeft heel veel te maken natuurlijk met het ontstaan van social media. De kracht van de social media, mm-hmm. dat het zo snel gaat. Maar ook omdat dat zo, de naam social zegt het natuurlijk al een beetje zelf, iedereen daar een stem in vindt, persoonlijk of niet persoonlijk, zakelijk gezien natuurlijk zeer sterk, omdat je op Facebook, neem maar iets, beat me if I'm wrong, maar gemiddeld heeft iedereen 300 en 400 contacten op Facebook. Okay. Vermenigvuldigt dat voor een bedrijf, ja, dat was natuurlijk, zijn dat middelen die veel sneller gaan dan het verspreiden van drukwerk. Uh-huh. En daarnaast heeft corona daar ook nog eens een handje toegestoken.
Ja.
Doordat we allemaal ineens thuis moesten blijven. Verpakkingsbedrijven vlogen de lucht in, maar ook de couriersdiensten vlogen de lucht in. Iedereen vond het dan ineens maar makkelijk. En we mochten niet meer het huis uit, maar dan moesten we maar ineens kleren kopen, eten kopen. Alles kon je nu maar online doen. Dus de papierindustrie kreeg nog eens een klets erbij. Aan de ene kant en aan de andere kant veranderden ze heel, tenminste die konden veranderen. Want papiermachine kun je niet zomaar aanpassen. In de verpakkingsindustrie. Ja, dus, en daar zijn we nu een beetje in beland. Met heel veel couriersdiensten. Papierindustrie nog wat afgekalfder. En aan de andere kant een verpakkingsindustrie die aan het boomen is van hier te Tokio.
Ja, dat zijn inderdaad redelijk grote veranderingen. Dat is een ommezwaai. Zowel op gebied van marketingmix als van papier als medium naar papier als verpakking. Hey, karton en verpakkingsdozen. Ik heb vandaag het papier buiten gezet, omdat ze dat kwamen ophalen. Ja, dat is heel veel. Het is inderdaad wat je zegt, hè, na corona of voor corona ook al, maar tijdens corona helemaal, is er enorm veel gekocht en verkocht via het internet. Ja, alles wordt via mijn kartonnen doos opgestuurd. En die kartonnen doos, die worden bij het papier gedaan om te recycleren. Dat moet ook professioneel redelijk wat uitdagingen voor jou hebben meegebracht.
Ja, en nog, iedere dag weer is het mij focussen op nieuwe business. De business daar waar dat... wat de lamp brandt, hè, plannenweg gezegd. Want je kunt jezelf al heel veel wijs maken. Hè. Ik heb door de jaren heen hier en daar die tendensen proberen op te pikken. Dat is dan vooral natuurlijk met de verandering richting het internet. Maar gelijk ik er straks ook al zei, ja, ik ben iemand die tussen de persen is opgegroeid. Alleen druktechnisch gezien als graficus. Dan moet je jezelf ook niet gaan wijsmaken dat je website kunt gaan maken. Want er is een jonge generatie die groeit bijna bij wijze van met een iPad in hun handen op. Mm-hmm. Die kun je nooit niet voorbij steken. Dus ik zeg altijd, schoenmaker blijft bij je leest. Neem datgene wat je kunt en probeer dat ook aan de man te brengen. Maar het is gelijk gezegd, ja, die mix wordt steeds moeilijker, uitdagender, laat ik het zo stellen, uitdagender. Mm-hmm. Omdat er steeds minder papier wordt gebruikt. En omdat grote bedrijven, overheidsinstanties, waar dat ik ook veel voor heb mogen werken en nog veel voor werk, aan het veranderen zijn. Die moeten mee met hun tijd. En dat kun je goed of slecht vinden. Daar heb je natuurlijk niks aan. Je moet gewoon vooruit. En die mediamix, ja, die wordt steeds ingewikkelder. En dat is ook hetgeen wat ik door de jaren heb zien veranderen bij de grote reclamebureaus. Ik kwam bij Saatchi en Saatchi over de vloer. Daar heb ik nog altijd een vriend zitten die inkoper druk werkt. Maar ook die generatie is aan het uitsterven. Die mensen moeten ook steeds meer verder zoeken. Hè? Inkopers drukwerk. Die hebben gouden tijden gehad. En, mm-hmm. en ik wist er zo verschillende. Van TBWA tot Saatchi en Saatchi. In Amsterdam, bij de grote ketens, kenden ze allemaal. Want ja, daar moest ik naartoe om voor drukwerk te verkopen, voor papier te verkopen.
Ja.
En nu, als je dat zei, kijk naar de grotere bureaus, gelijk IO, waar dat een stagiair van mij werkt, waar ik heel trots op ben, dat hij daar hoofdstudio is. Grigoli, die komt mij ons af en toe wat vertellen over hoe het gaat dan bij zo'n groot bedrijf die alleen maar of alleen bijna maar met digitaal bezig is. Niet vergeten, dat is ook een reclamebureau. Ik denk ongeveer 3000 man sterk. Vestigingen overal. Is het dood? Nee, het is niet dood. Het leeft wel. En ja, maar het zit aan een andere hoek. Steeds meer natuurlijk in de digitale hoek. En binnenkort waarschijnlijk ook in AI. Hè. Dat is ook iets wat leeft. Ik heb onlangs een meeting meegemaakt, georganiseerd door iemand. als ik zie wat dat dan de kunstwereld naartoe gaat, met, dat zijn allemaal ontwikkelingen, die volg ik. Begrijp ik het allemaal? Lang niet allemaal, nee. Het is mijn wereld niet, maar ik probeer er wel, hoe zal ik het zeggen, toch de nodige kennis van laten binnendringen om te kijken van ja, waar gaat de wereld naartoe? Waar gaat onze wereld, mijn wereld naartoe? Om daar toch te blijven doordraaien en ook de mogelijkheden te zien voor een kleine bedrijfje en de persoon die ik ben.
Dus, ja, want ja, je hebt de gouden tijden meegemaakt van papier,
ja.
De verandering gezien. Nu probeer je nog heel goed mee te volgen wat er allemaal verandert en hoe dat jij erin past, als je nu kracht staat in het grafische en in het papier. Maar dan kom je ook heel veel uitdagingen tegen. Dat klopt, hè? Als ik het zo formuleer.
Die uitdagingen zitten... Ik zie hier nog net een mail voor mij van een oud collega van mij, van Metapaper. Een nieuw denkpiste in de papierindustrie. Een hele mooie denkpiste, vind ik zelf nog altijd. Je ziet, bedrijven zijn aan het veranderen. Hè? Als je kijkt over de 20 jaar heen, nog langer eigenlijk, papierindustrie vergelijkt met wat dat vroeger was en nu was. Dat is een zeer uitdagend tijdperk in de lengte der jaren. Je moet niet vergeten dat investeringen in die papierindustrie, die zijn gigantisch. Als een papiermachine gemiddeld een kilometer lang is, kun je je voorstellen wat voor een investering dat is. Investeringsgroepen zijn natuurlijk steeds minder geneigd om daarin te investeren, omdat zij zien dat de toegevoegde waarde niet meer in.
Mm-hmm.
Het wordt voor die bedrijven ook steeds moeilijker om daar centen voor te vinden om nieuwe papiermachines te ontwikkelen, die eigenlijk nodig zouden zijn op dit moment. Om mee te kunnen draaien naar de vraag van de markt. De vraag van de markt is heel divers geworden. En dat zie je in alles. Hè. In alle producten. Of ik nu kijk naar retail of naar food. Maar ook in de papierindustrie. Dus het volume denken is eigenlijk een beetje voorbij. Ik denk dat dat het grootste punt is dat omslag is gegaan. Volume denken is voorbij. We moeten meer in kleinere persoonlijke dingen gaan denken. En dat is waar het om draait. En dat was Metapaper eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Allee, is een mooi voorbeeld. Waar dat je 10 vel kunt kopen van één soort. Verdienen die goud? Nee, denk ik ook weer niet. Want het is een heel moeilijke industrie. Het blijft een moeilijke industrie.
Mm-hmm.
Het heeft er ook mee te maken dat nog, hoe zal ik het zeggen, heel veel drukkers leven en papierindustrie leeft, die elkaar een beetje uitholt, als ik het zo mag zeggen, omdat ze nog allemaal op diezelfde volumes mikken, omdat ze nog altijd op volumes gebaseerd zijn.
Ja.
Het is natuurlijk ook niet makkelijk voor die bedrijven, ik ga geen namen noemen, maar heel moeilijk voor die bedrijven, omdat ze gigantische grote bedrijven, die dan mee moeten gaan in de markt, ja, dat verander je niet van de ene dag op de andere dag. Het enige wat je daarin kunt doen, is gelijk bijvoorbeeld een Metapaper, die begint van scratch af aan, opnieuw. Hè? En dan platformdenken, wat tegenwoordig ook heel erg in is. Het platformdenken uit Amerika naar hier gehaald, en daar zijn meerwaarde mee probeert te halen. Dat zijn uitdagingen. Sommige mensen gaan die aan, soms slaagt dat niet. Platformdenken, ja, kijk naar Facebook, kijk naar LinkedIn, dat is allemaal platformdenken. En er zijn ook bedrijven, gelijk Facebook, die zijn ook bezig geweest met drukwerk eraan te verkopen, is niet gelukt. Met hun eigen fotoboeken. Er zijn zo van die dingen, ja, men moet blijven proberen en er zullen geheid nog dingen gaan komen die flabbergasting zijn. En andere dingen die niet gaan lukken. Zo is dat nu eenmaal in het leven. Hè?
Ja, als we dan even... Want we hebben nu heel hard uitgezoomd naar de grote industrie en alles wat daar wat er rondhangt, waar je overal rondgezworven hebt. Als we nu terug heel hard inzoomen op jouzelf, hè, even terugkomen tot bij Oploscafé. Je hebt al een aantal keer deelgenomen aan Oploscafé. Zijn er zo... dingen waar dat je ja, die dat zo spontaan opkomen als iemand zegt van, goh, Jos, Oploscafé, wat is dat bij, wat is dat dan eigenlijk?
Ik, de eigenaar van Oploscafé, Wannes, kende ik natuurlijk al via, Wannes, ik ken jou via het netwerk. Een heel mooi project waar ik in 2014 ben mee mogen starten, dankzij een vraag, destijds de vervangende directeur, als ik me niet vergis, die met een marketingvraag kwam. Oploscafé, ik leerde jou als zoon van de eigenaar kennen en op een gegeven moment zie ik heel mooie plannen om een eigen verhaal op te starten. Jou als marketeer kennende, jou als, hoe zal ik het zeggen, toch vernieuwend, voor mij ook vernieuwend. Mm-hmm. Denken en ineens komen met Oploscafé, sowieso een hele goede naam, want je lost dingen op tijdens een tas koffie. Zo vertaal ik het een beetje. Mm-hmm. En zoals ik er straks al zei, je moet natuurlijk als kleine ondernemer steeds bezig blijven met netwerken. Netwerken is het belangrijkste wat er is. Dat heb ik in al mijn jaren geleerd. Netwerken is de key tot succes. Doe het niet en blijf je achter je in je vier muren zitten in een kantoor, gaat er niks gebeuren. Dus toen kwam met het idee Oploscafé, ik stond te juichen. Ik had zoiets van, hier moet ik zoveel mogelijk bij zijn, want dan leer ik weer andere mensen kennen. Ja. En iedere keer opnieuw je eigen verhaal vertellen, leert ook heel veel over jezelf. Je hoort jezelf praten, je leert waar dat je problemen hebt. Je leert ook in één minuut te zeggen wat je sterke punten zijn, dus je elevator pitch. En je leert, zeer belangrijk bij Oploscafé, wat ik heel, heel goed vind, is de structuur. Dat je tot denken zet om je eigen problemen naar voren te brengen. En het leuke ervan is dat je ondernemers, allemaal ondernemers onder elkaar leert kennen, die blijkbaar allemaal dezelfde problemen hebben.
Ja, straf, hè?
Dat is toch verdorie straf, hè? Je zit altijd maar achter je scherm. Ja, ik dan in mijn geval. Oké, ik zie dan af en toe nog wat klanten. Maar je staat er nooit bij stil. Je denkt altijd van, wat doe ik toch verkeerd, hè? Totdat je dan in zo'n ondernemingsvergadering of een meeting komt, Oploscafé. Je ziet daar 20, 30 andere ondernemers, van klein tot groot. Verschillende takken van sport. En die hebben allemaal hetzelfde probleem.
Ja. Heb je zo dingen waar dat je direct aan terugdenkt? Iets van een inzicht of een oplossing dat er voor jou is uitgekomen, waarvan dat je zegt van, ah wel, dat heb ik nu bij Studio 47 geïmplementeerd en daar ben ik echt mee aan de slag gegaan?
Ja, onlangs nog. Een heel mooi verhaal eigenlijk, wat ik bij jou bij Oploscafé eigenlijk tot stand is gekomen. Na sowieso, alle Oploscafés heb ik al sowieso iets aan gehad, maar de laatste keer, ja, dat was niet alleen suiker en melk bij de koffie, maar ik zal maar zeggen, dat scheutje cognac ook nog.
Zal je beeldspraak.
Mooi. Ik kom in een groep terecht, ik deel u in een groep. En al pratende over de problemen die er zijn, ontdek ik voor mezelf, ja, ik zei het er straks al, ik ben niet sterk in al die social media, dus ik ontmoet daar twee jonge dames. De dames waar dat we eigenlijk die de verhuur doen van Circular Offices, daar waar het plaatsvindt, een Oploscafé. En die beginnen, die zeggen tegen mij, die beginnen mij een heel verhaal af te steken over Instagram en hoe dat ik dat moet aanpakken op social media. En ik had meteen zoiets van, met die twee dames wil ik nog eens een afspraak maken. Dus ik doe dat. En in plaats dat dat over mijn probleem gaat, begin ik hun uit te vragen en komt er een heel ander verhaal naar boven.
Ja. Mooi.
Bleek dat, hoe zal ik het zeggen, in een van mijn eerste ontmoetingen met Circular Offices, dat ook door een beetje tussen hun eigen oren de naam een beetje verkeerd zat. Uiteindelijk is dat, ik ga nog niks verklappen, want dat is misschien nog wat te vroeg om daarover te praten, maar uiteindelijk zijn daar een aantal meetings uitgekomen en uiteindelijk ligt er wel een heel mooie presentatie bij per circular offices om tot een, ja, hoe zal ik het zeggen, een versterking van de branding te komen. Laat ik het zo even stellen. Dus ja, de Noplos Café heeft langs twee kanten gewerkt.
Mm-hmm. Ja, zo klinkt het.
Mijn eigen probleem gaan we ook aanpakken. Het probleem van het Instagram. Daar zijn nu afspraken gemaakt om mij te helpen in een Instagram verhaal. Van te kijken hoe ik het kan versterken. En ten tweede heb ik er een klant, wellicht een klant bij gewonnen. Dus 1 en 1 is 2. Dus daarmee dat ik zeg, er is een scheut cognac bij de koffie gekomen.
Ja, dat ben ik altijd blij om te horen. Want de reden waarom dat Johan en ik met Oploscafé zijn begonnen uiteindelijk, was om, of een van de redenen was om ondernemers bij elkaar te brengen, van hun uitdagingen ook te leren, want wij lopen zelf ook tegen dezelfde dingen aan, om dan te kijken van, ja, hoe doen andere mensen dat? Hoe kunnen we die, of hoe kunnen die elkaar helpen? Hoe kan, als je een aantal ondernemers zijn sowieso oplossingsgerichte mensen. Maar daarnaast, ja, ook ja, je netwerk uitbreiden, is elkaar wat beter leren kennen. Je ontdekt heel gemakkelijk of dat er een klik is. Ja, en als dan blijkt dat ons vermoeden ook effectief werkt, ervoor zorgt dat mensen buiten Oploscafé om gaan afspreken, gaan elkaar gaan helpen, business gaan doen, ja, dan dat is helemaal... dan tikt het alle boxen, hè, waarom dat we het doen. Want je hebt uiteindelijk je netwerk vergroot door nieuwe mensen te leren kennen. Je hebt je eigen uitdaging waar je mee zat, hè, je social media en je bekendheid daar, het uitdragen van je verhaal. Daar hebben we een begin van een oplossing gecreëerd. En je hebt nieuw een business. Of een opstap naar nieuw een business gedaan. Dat is wel, vind ik wel sterk op een paar ontmoetingen dat je met die mensen hebt gehad. Want als je dan daar terug wat op uitzoomt, als je dan gaat kijken naar community en cultuur van Oploscafé, wat is daar voor jou uniek aan? Want ja, het is niet het enige netwerkevent dat er bestaat. Hè? Er zijn er heel veel.
Inderdaad, zijn veel netwerken die bestaan. Hoe zal ik het zeggen? Het grote verschil met Oploscafé is dat Oploscafé er is voor de ondernemer die daar komt en niet voor diegene die het organiseert. Uh-huh. Dat is een heel groot verschil. Heel vaak met dit soort meetings zit er altijd een beetje een valkuil in verscholen. In die zin dat het dan meestal gaat voor de onderneming die het organiseert sterker te maken op een manier waar dat ik niet altijd even blij van word. En in dit geval met Oploscafé is echt veel meer, en het naam zegt het ook heel goed, oplossingsgericht naar de ondernemers toe. Zonder daar een manier van gewin achter steken dat er zou uitkomen als je met elkaar gaat ondernemen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn te veel organisaties, ik ga geen namen noemen, maar er zijn te veel organisaties die meer gebaseerd zijn op hun eigen gewin om ondernemers bij elkaar te zetten en daar een percentage aan te koppelen om daar, de organisatie zelf sterker te maken op het gewin daarvan. En dan vind ik niet meer dat je nog als oplosser of als, als onderneming bezig bent mensen een oplossing te bieden voor hun problemen. Dan ben je bezig voor je eigen gewin. En dat vind ik bij Oploscafé heel sterk. Je zet mensen bij elkaar. Je laat mensen heel snel hun eigen problemen opschrijven. Uh-huh. En daar ook met oplossingen te komen. Maar dat je iets aan hebt. En dan is het ook aan de mensen zelf om te ondernemen. Hè, om samen te kijken van, ja, hoe kunnen we elkaar sterk maken? Zonder dat dat gewin daaraan... Het is een... ik vind het sterker gericht op de ondernemer. Zeker dat vind ik het sterkste verhaal, ja.
Ja. Ja. En als je daarop verder denkend, heeft dat uw kijk op samenwerking en probleemoplossing in uw ondernemerschap veranderd?
Ja, absoluut. Het heeft mij sterker gemaakt. Het heeft mij meer vertrouwen gegeven. En ook meer to the point, denk ik.
Dat zijn drie grote punten.
Ik heb het laatst nu gemerkt bij het hele proces van Circular Offices, dat ik na twee meetings vrij snel tot een presentatie kwam. Die, ja, mag wel gezegd zijn, wel baanbrekend zou kunnen zijn, ja, want het moet nog goedgekeurd worden. Daar waar ik vroeger daaraan twijfelde of te lang erover deed, om tot dat soort, zal ik maar zeggen, korte samenvatting en presentaties eigenlijk te komen.
Ja. Dus je gaat voor jezelf sneller.
Je gaat voor jezelf sneller, omdat je beseft dat die andere ook hetzelfde probleem heeft. Mm-hmm. Ik denk dat vooral daar de clue eigenlijk ligt. We zitten als ondernemers, of dat nu groot of klein is, de uitdagingen liggen wellicht wel wat anders. Maar vaak zijn de problemen hetzelfde.
Ja, dat is ook een van de dingen die Johan en ik zagen bij de start. Ik weet nog het allereerste oploscafé dat we deden. Toen hadden we alle uitdagingen. Was het concept lichtjes anders dan hoe dat we het de laatste keren hebben gedaan. Maar toen hingen alle uitdagingen tegen de muur. En de deelnemers liepen rond en die gingen kijken en zeiden, ik denk dat dit mijn uitdaging was. Ah, maar die zou het ook wel eens kunnen zijn. Maar deze hier, ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik heb opgeschreven. Ik zie er die vier en die zouden alle vier van mij kunnen zijn. En dan waren er mensen die zeiden van, ah ja, maar dit is niet van mij, want dat heb ik al opgelost. En zo merkten wij dat ondernemers, die hebben gewoon altijd... Iedereen doorloopt hetzelfde traject, alleen niet aan hetzelfde tempo. Veel mensen zitten op hetzelfde punt, maar sommige mensen die zijn al langer bezig of staan verder op dat traject. Die hebben al dingen meegemaakt, al dingen overwonnen of overkomen of opgelost. Ja, dat zijn degenen die dat erover kunnen vertellen, van ja, hoe zouden dat doen? Andere mensen, ja, die hebben vast al wel eens een boek gelezen of iemand gezien bij wie dat zich heeft opgelost of doen oplossen. Ja, dat zijn alleen maar ervaringen waarvan dat je heel veel kunt leren. En daar, maar ik ben blij dat jou sterker heeft gemaakt, meer vertrouwen heeft gegeven en ervoor zorgt dat je sneller to the point komt. Dus dat zijn heel grote wins in mijn ogen, die dat we met een eenvoudig concept als Oploscafé daar kunnen bewerkstelligen. Ben ik heel blij om dat te horen.
Ja, en ik ben heel blij dat ik daar aan mag deelnemen. Dus ik kijk iedere keer uit van welk concept of welke spreker heb je. Om dan te zien van, past dat in mijn verhaal? Heb ik tijd hiervoor? Jammer genoeg niet altijd, maar goed. Tot nu toe heb ik er een aantal meegedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het concept zien groeien, maar mezelf ook.
Ja, dus ben ik blij om... Jos, heel erg bedankt voor deze podcast, om hier tijd voor te maken. En dan zie ik jou binnenkort terug bij Oploscafé.
Absoluut, gaan we zeker doen.
Yes.
Dank je wel. Ciao.
Zit je zelf met een uitdaging of loop je ergens tegenaan? Wil je deelnemen aan het Oploscafé? Dat kan. Er zijn tickets op oploscafé.be. Check even voor een locatie bij jou in de buurt en dan zien we elkaar dan.